Voor de luisteraars thuis zullen we het te lezen schriftgedeelte en zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte is uit 2 Korinthe 13. En het zingen psalmen zijn psalm 138 vers 1, psalm 119 vers 84, psalm 89 vers 2, 9 en 15 en psalm 97 vers 7. Noemen we nu nogmaals, te lezen schriftgedeelte is uit 2 Korinthe 13. En we zingen psalm 138 vers 1, psalm 119 vers 84, psalm 89 vers 2, 9 en 15 en psalm 97 vers 7. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat ooit zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der herden. Hem die ons heeft lief gehad. En ons van onze zonden gewassen is zijn bloed. Die ons gemaakt heeft. Koningen en priesters, God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht. Tot in der eeuwigheid. Amen. Wij gaan zingen psalm 138. En wel daarvan het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Psalm 138, het eerste vers. straks in het Nieuwe Testament, de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, en daarvan het laatste, 13e hoofdstuk, 2 Korinthe 13, is dus straks de schriftlezing. Eerst echter stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet, en we zingen daarna van Psalm 119, vers 84, mijn ziel bewaart, uw trouw getuigen is, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Psalm 119, vers 84, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de tweede maal. En ik schrijf het nu afgewezend aan diegenen die tevoren gezondigd hebben. En aan al de anderen dat ik, zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen. Terwijl gij zoekt een proeven van Christus, die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruisigd is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt u zelven, of gij in het geloof zijt, beproeft u zelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet, niet omdat wij beproefd zouden worden, maar omdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwijzend deze dingen, omdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus, u groeten al de heiligen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Ik wil uw aandacht vragen voor een bekend Bijbelvers. 2 Korinthe 13 vers 13, een vers dat ook een naam heeft gekregen. Een enkel Bijbelvers heeft een naam. 2 Korinthe 13 vers 13 kennen we als de apostolische zegen. En daar staat dan in Gods heilig en onfeilbaar woord het volgende. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Het onderwerp van de preek is dus de apostolische zegenbeden. De tekst verdeelt zichzelf. Ik heb 3 punten. Ik spreek allereerst over de genade van de Heer Jezus Christus. Dan de liefde van God. En dat is dan in dit verband God de Vader. Dat noem ik maar even. Als er over God gesproken wordt in relatie tot Jezus Christus. Al staat het er niet meer zoveel woorden bij. Is het altijd God de Vader. Dus de liefde van God de Vader. Het tweede punt. En het derde punt, de gemeenschap van de Heilige Geest. De apostolische zegen bij de 3 punten. De genade van de Heer Jezus Christus, het eerste punt. Het tweede punt, de liefde van God de Vader. En tenslotte de gemeenschap van de Heilige Geest. We gaan eerst weer een keer zingen, psalm 89. De psalm van Gods onwankelbare trouw, van Gods verbond. En dan zingen we de versen 2, 9 en 15. Ik heb dit van zijn taal een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. 2, 9 en 15 van psalm 89. is alweer heel wat jaren geleden dat een kennis van mijn econoom een voordracht moest houden op een economische faculteit van een van onze universiteiten in Nederland. En in die voordracht verwees hij regelmatig naar het boek Spreuken. Waarom? In het boek Spreuken gaat het meer dan eens over de handel. Had zijn voordracht gehouden. En toen kwamen de vragen. En toen was er ook een vraag. U verwijst nogal eens naar de Bijbel. Gelooft u in een God? Nee, zei hij, dat doe ik niet. Doet u dat niet? Nee, zei hij, ik geloof niet in een God. Ik geloof niet in uw God. Ik geloof in de enige echte God. De enige die echt bestaat. Daar geloof ik in. Want er zijn heel wat goden die niet bestaan. Maar er is één God die wel bestaat. En ik geloof in die God die wel bestaat. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof in de drie enige God. Dan voegde hij eraan toe. Daar kan ik nu niet verder op ingaan. Maar straks, als we klaar zijn, dan mag ik daar mij persoonlijk op aanspreken. Ik hoop dat we dat allemaal zo vrijmoedig beleiden. Ik geloof in de drie enige God. Die bestaat echt. Maar hoe weet je dat God zo is? Nou, zo heeft hij zich in de Bijbel geopenbaard. En dan ben ik van mening dat we op zijn minst twee Bijbelteksten zo kunnen opnoemen. Er zijn er heel wat meer, maar twee moet je zo kunnen opnoemen. Het zendingsbevel, ook wel het doopbevel genoemd, ook een tekst dus die een naam heeft, Matthäus 28 vers 19, ga dan heen, onderwijst al de volkeren, lerend en onderhoudend wat ik u gezegd heb, hen dopend in de naam des Vaders, Zoons en des Heilige Geestes. En de tweede tekst is uiteraard 2 Korinthe 13 vers 13. Een tekst die we heel vaak horen aan het eind van de dienst. Of het moet zijn, dat doe ik ook wel eens. Andere predikanten zullen het ook wel eens doen. Of het moet zijn dat de hoge priesterlijke zegen wordt opgelegd. Maar anders besluiten we elke dienst met apostolische zegenbeden. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Nou, die tekst horen we zonder meer te kunnen noemen. En ik vind het toch ook wel mooi als jongelui daarnaast nog een derde tekst op zijn minst kunnen opzeggen. Ik ben er wel bewust de dienst mee begonnen, de groet en het boek Openbaring. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Dat is God de Vader. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Dat is een dichterlijke uitdrukking voor de Heilige Geest. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De overste van de koningen der doden. De eerstgeboren uit de doden. Wij geloven dat God drieënig is. Omdat hij zichzelf zo aan ons in zijn woord heeft geopenbaard. Onders ieder mens voelt, er moet wat zijn, ja, er moet wat zijn, joh. Er moet niet wat zijn. Er is iemand. Maar wie is dat dan? Dat is God. Maar hoe is God dan? Zonder de Bijbel blijft het gissen. En dan zitten we er altijd naast sinds de zondeval. Want we hebben een verduisterd verstand sinds de zondeval. Al openbaart God zich in de werken zijner handen. En in zijn goedheid heeft God zichzelf persoonlijk aan Adam en Eva naar de zondeval geopenbaard. Aan Israël onder de oude bedeling. En hij zond tenslotte zijn zoon. En daarmee begon de nieuwe bedeling. En het is allemaal zwart op wit vastgelegd in de Bijbel. En zo weten we wie God is. Wij geloven dat God de drie enige God is. Omdat hij zich zo in zijn woord heeft geopenbaard. Maar ook, dat betuigt Guido de Bree in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 9, omdat we de werkingen van elk van de drie personen in ons hart ervaren. Het is niet zo, ja, het zal wel waar zijn dat God drie enig is. Ik wil dat ook geloven, want zo staat het in de Bijbel, maar wat er nou de zin van is, ik kan het eerlijk gezegd je niet vertellen. Dat zou heel verdrietig zijn. Het behoort bij de diepste kern van ons christelijk geloof. Christelijke geloofsbeleving, echte geloofsbeleving, kan er alleen maar zijn als je weet dat de levende God de drie-enige God is. En ja, dat kan ik juist aan de hand van de apostolische zegenbeden duidelijk maken. Mijn eerste gedachte is de genade van de Heer Jezus Christus. Maar juist, omdat de apostel daarmee begint, kan de vraag naar boven komen. Waarom begint hij eigenlijk met de Heer Jezus Christus? En waarom begint een apostel hier niet met God de Vader? In het zendingsbevel zien we dat wel. Daar begint het met God de Vader. Vervolgens gaat het over God de Zoon. En tenslotte over God de Heilige Geest. Het is wel zo. Als de drie personen in één adem genoemd worden, dan zie je de ene keer de ene volgorde en de andere keer de andere volgorde. Maar dat neemt niet weg. Het is de Vader die zijn Zoon naar deze wereld zond. En daarom noemen we de Vader de eerste persoon en de Zoon de tweede persoon. En opgevaren ten hemel stortte de Zoon de Heilige Geest uit en daarom noemen we de Heilige Geest de derde persoon. Als het gaat om de werkingen van de drie personen in de tijd, die corresponderen met de verhoudingen tussen die personen van eeuwigheid in zichzelf. Van eeuwigheid is God drie enig geweest. De Vader. En de Zoon door hem verwekt van eeuwigheid. En de Heilige Geest die van eeuwigheid uitgaat van de Vader en de Zoon. De Vader, de eerste persoon. De Zoon, de tweede persoon. De Heilige Geest, de derde persoon. Maar waarom begint de apostel dan niet met God de Vader? Maar begint hij met de genade van de Heer Jezus Christus? Calvin merkt op in zijn commentaar bij dit vers dat de apostel hier de volgorde van de ervaring hanteert. Van de geloofsbeleving. Wat bedoelt Calvin als hij dat zo neerschrijft? Wel, het eerste wat wij gaan leren is niet: ik ben een kind van God de Vader. Dat is het standpunt van de vrijzinnigheid. De oudere generatie zal die naam wellicht nog iets zeggen. In hervormd gereformeerde kring is er een dominee geweest, Jacques van Dijk. Hij groeide op in de gereformeerde kerken, die toen nog een bolwerk waren van rechtzinnigheid. Dat was voor de Tweede Wereldoorlog. In zijn studententijd ging hij over naar de hervormde kerk en hij werd radicaal vrijzinnig. Vrijzinniger dan vrijzinnig. In elke dienst liet hij zingen, kinderen van een vader zijn we allemaal. Dat is echt vrijzinnig. Waar begint het geestelijke leven? Wel, het begint zo. Je mag weten dat je geliefd kind van God bent. Daar hoeft niemand, waar dan ook in de wereld, aan te twijfelen. Het viel overigens een vrijzinnige gemeente op een gegeven moment op dat dominee van Dijk ernstiger werd. En op een gegeven moment leidde hij een trouwdienst en daarin liet hij alleen maar psalmen zingen. Dat kwam in die vrijzinnige gemeente niet goed over. Hij liep vast. En een preek van Smijtengeld lezend, vergader u geen schatten op deze wereld, werd Van Dijk, naar zijn eigen woorden, begiftigd met het geloof, sneller dan de bliksem, en behaagde het God zijn zoon in hem te openbaren en kreeg die vrede met God. En diezelfde avond, tot de middags gebeurd, riep hij de vrijzinnige kerkenraad bij elkaar om te vertellen dat hij in hun midden niet langer zou volgaan. Omdat hij gewonnen was voor het klassieke evangelie van Gods genade, geopenbaard in Christus. En heel spoedig is hij toch weer gaan preken. In andere kringen kreeg hij een beroep. Het monster. De degelijkste gemeente. Het hele omgeving waar hij toen woonde. En hij stond daar een half jaar. En toen zei een overijverig gemeentelid: ja, dominee, daar staat u natuurlijk niet meer achter. Kinderen van een vader zijn we allemaal. Zo denk ik er nog altijd over, zei Van Dijk. Alleen ben ik erachter gekomen dat een andere vader is. We zijn van huis uit allemaal kinderen van de vader der leugenen. Kinderen des toorns en kinderen der ongehoorzaamheid. En als je dat gaat beseffen, en je ziet ook dat je met je beste werken God niet kan ontmoeten, wat ga je dan doen? Dan ga je roepen: o God, wees mij zondaar genadig. Of als je het nog letterlijker weergeeft: o God, wees mij de zondaar genadig. En daar begint het geestelijk leven. Waar een mens deel krijgt aan Gods genade in Christus. God bewijst je genade en jij gaat roepen om genade. Je gaat roepen om genade. En zo krijg je deel aan genade. Uit genade, zo kon de apostel Paulus schrijven, zijn we zalig geworden door het geloof. Het is niet uit ons, het is Gods gave. Een mens krijgt toegang tot de Vader door Jezus Christus. En als je die toegang mag krijgen, dan leer je, als dat gebeurt, te beseffen, te verstaan, ik kan met mijn beste werken God niet ontmoeten. Er blijft maar één ding over. Gena, o God. Gena, hoor mijn gebed. Verschoon me toch naar uw barmhartigheden. De genade van de Heer Jezus Christus, want hij droeg de vloek. Hij is onder Gods recht verbrijzeld, opdat ieder die in hem gelooft, die tot hem de toevlucht neemt, vrijspraak, vrede en zaligheid zal ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus. Drie namen. De ambtsnaam van de zaligmaker, daar eindigt het mee. Christus, de gezalfde. Gezalfd tot profeet, priester en koning. Heren. Dat kan je op twee manieren opvatten. De zaligmaker is aller Heere Heer. Hij is ten overste van de koningen der aarde. Maar je kan, en die twee uitleggingen, die strijden niet met elkaar, maar vullen elkaar aan. Je kan het ook als een zinspeling zien op het feit dat de eigen naam van de God van Israël niet alleen aan de Vader toekomt, maar ook aan de Zoon. Lees je het Oude Testament, dan kan je de naam Heere tegenkomen, alleen met een hoofdletter aan het begin. En dat wijst erop, God is aller Heere Heer. Nou, dat geldt van God de Vader, maar ook van God de Zoon. Daarnaast de naam Heere met allemaal hoofdletters. Gods eigen naam. En ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Zo schreef Joël en daar staat er Heere met allemaal hoofdletters. En wat is het dan veelzeggend? Dat Petrus in zijn toespraak op Pinksterdag die naam betrekt op de Zoon. En dan staat er in de geloofsbelijdenis van Athanasius, niet zo bekend, de Vader is Heere, de Zoon is Heere. De Heilige Geest is Heere, de verbondsnaam van God, komt aan elk van de drie personen toe. Ook dus aan God de Zoon. de Heere Jezus Christus, als je genade ontvangt, krijg je de persoon van de zaligmaker lief. Je krijgt zicht op zijn ambten, op zijn naam. En dan heb ik zijn eigen naam nog niet genoemd. Jezus, dat is de eigen naam van de zaligmaker, zoals wij een voornaam hebben. Wat is dat een wonder. Dat we, als we vastlopen, mogen roepen, o Heere Jezus Christus, Gij Zoon van David, ontferm u mij. Als we het over de koning hebben, kunnen we zeggen, onze eigen koning Willem-Alexander. Maar als je bij hem ontboden wordt, spreek je hem niet aan als Willem-Alexander, maar als majesteit. Ja, zijn vrienden spreken hem bij zijn eigen naam aan. En bij officiële gelegenheden trouwens niet in het bijzijn van anderen. En dan het grote wonder dat de overste van de koningen der aarde met zijn eigen naam mag worden aangesproken. Ik denk dat Britse christenen dat soms beter beseffen dan Nederlandse christenen, dat de naam Jezus nog inniger is dan de naam Christus, omdat het zijn persoonsnaam is, de genade van de Heere. Jezus Christus, er is een prachtig lied van Newton. O Jezus, hoe vertrouwd en zoet, klinkt mij uw naam in door. Als ik van alles scheiden moet, gaat nog uw naam voor. En Newton begint dat lied met te betuigen dat die naam aan alle gelovigen boven alles dierbaar is. O Jezus, hoe vertrouwd en zoet, klinkt ons uw naam in door. Waarom? Omdat de Zoon van God plaatsvervangend aan het kruishout is gestorven. Hij voor mij. Daar ik anders eeuwige dood had moeten sterven. En zo komen we bij de liefde van de Vader. Een tweede gedachte. Dan zeg ik er tegelijkertijd nu bij dat wij de werkingen van de drie personen wel kunnen onderscheiden, maar nooit kunnen scheiden. Als je het over de genade van de Heere Jezus Christus hebt, is dat onlosmakelijk verbonden met de liefde van de Vader en met de gemeenschap van de Heilige Geest. Trouwens, in de groet waarmee de apostel Johannes het boek Openbaring begint, staat er van de Heere Jezus dat hij ons heeft lief gehad. En hier spreekt Paulus over de liefde van God de Vader. Want je kan de werkingen van de drie personen niet van elkaar losmaken. Niet de werking van de Vader van die van de Zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is God de Vader. Dat hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft. Omdat de ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. Dat schreef Paulus aan de Romein. En aan de Galaten schreef hij. En dan zie je weer. Je kan de personen niet van elkaar losmaken als het gaat over Gods liefde. De Galaten schreef hij. Ik leef door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad. Maar waarom denk je bij liefde in het bijzonder aan God de Vader? Wel, het is niet zo dat de Zoon, de Vader, ertoe heeft moeten bewegen hem naar de wereld te zenden. Dat de liefde alleen met de Zoon verbonden kan worden en niet met de Vader. Nee, het gaat juist van de Vader uit. De zaligheid gaat uit van de Vader. Als we genade ontvangen, waar krijgen we dan zicht op? Hij heeft zijn eigen Zoon voor ons niet gespaard. Gods liefde blijkt daarin dat hij zijn Zoon heeft gegeven. En zegt een apostel, als hij dat gegeven heeft, dan zal hij ons met hem alle dingen geven. Als je door Christus toegang tot God krijgt, leer je God als Vader kennen. En dat is een geweldige zegen. Weet je waarom? Of het nou zegeningen zijn of zorgen, ze komen je toe uit Gods vaderhand. En al die dingen zullen medewerken ten goede. Daarom is het verdrietig, joh, dat wel eens een kerkelijke kring, als tegen mensen die grote nood hebben, die in heel verdrietige omstandigheden terechtgekomen zijn, gezegd wordt, het is je niet door mensen gedaan. Dat lijkt een christelijke uitspraak, maar dat is het niet. De grote vraag is, weet je dat je vader het je opgelegd heeft? De eerste vraag die we altijd aan mensen moeten stellen is, wie is Christus voor u? Buiten Christus is God een verterend vuur. Maar als in Christus God je vader is, dan is het je door je vader opgelegd. En als de persoon in kwestie God zo nog niet kent, dan moeten we proberen hem daarop aan te spreken. Joh, dat moet veranderen. Dat je God als vader mag leren kennen. En dat mag gelden. Heer, ik zal uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Want dan zijn er dingen die je echt niet kon begrijpen. Dit is een lied van Jacqueline van der Waals. Die dichtte dat lied toen ze door had gekregen dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze was nog niet aan, begin 50. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidde zeer hard. Heere, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. De liefde van God de Vader. In de grootste smarten blijft ons hart in de Heere gerust. Niet ondanks de grootste smarten blijft ons hart in de Heere gerust. Nee, in de grootste smarten blijven onze hart in de Heere gerust. Want God is een goede tierenvader, een milde zegenader. Dan noem ik ook weer Calvijn. Ik noemde zijn naam al aan het begin van de preek, Calvijn. Die trouwde met Idelette van Buren en weduwe. Hun huwelijk werd bekroond met de geboorte van hun zoontje. Dat heeft maar heel kort geleefd. En na zijn sterven schreef Calvijn aan een van zijn vrienden. Zou God, die zelf vader is en die zelf ene zoon heeft, zou God die zelf vader is, niet weten wat goed is voor zijn kinderen? Nou, het gaat om dat we God zo leren kennen als een genadig God in Christus. Dat wij gaan roepen, o God, wees mij zondaar genadig. En dan kom je erachter, zo ben ik gaan roepen, omdat God me trok. Hij was ten eerste. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons stierf toen we nog vijanden waren. Toen ik niet dacht aan hem, dacht hij al aan mij. En nu hij zijn zoon aan mij heeft geschonken, zal hij dan niet alle dingen met hem schenken? Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat is een troost, juist in moeitevolle omstandigheden. En trouwens, als we gezegend worden met aardse zegeningen, dan moeten we altijd blijven beseffen waar ze vandaan komen. Anders gaan we in de zegeningen zodanig op en niet in degene die ons zegent. En waarom zeg ik dat? Ja, zal u zeggen, maar is iemand toch een kind van God? Is dat, beseft hij dat toch? Ja en nee. We zijn aan het hinken en aan het zinken. Ieder ogenblik geneigd. Niet voor niks geeft de apostel deze zegen beter. Ben je kan zeggen, dat wisten de mensen toch al. Je moet het altijd opnieuw horen. Dan zeg ik ook dit. Je kon die zegen beter ook als een constatering vertalen. Dan vertaal je het zo. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Dat mag zo wezen. Zo kan je het vertalen. Maar de constatering sluit de zegenbeten niet uit. Wie een kind van God is, weet van Gods genade. Weet van de liefde van de Vader. Weet van de gemeenschap van de Heilige Geest. En tegelijkertijd weet hij er nog veel te weinig van. En vandaar de constatering moet altijd verbonden worden met de bede, de zegenbede. Niet alleen is met u allen, maar ook zij met u allen. En ja, hoe leer je nou deze dingen? Hoe krijg je nou zicht op Gods genade in Christus? Hoe leer je daar nou om roepen? Dan is het de Heilige Geest. Als de Geest der genade en der gebeden die ons dat leert. Het is de Heilige Geest die Gods liefde geopenbaart in Christus uitstort in het hart. En zo kom ik bij mijn derde gedachte. De gemeenschap van de Heilige Geest. Ik wijs dan in dit verband op een andere tekst, Efeze 2 vers 18. Door hem, dat is dan Jezus Christus, hebben we in één geest toegang tot de Vader. Jo, wie heeft jou dat geleerd? Kan ons gevraagd worden. Wie heeft het ons geleerd te roepen om genade? Wie heeft het ons geleerd de toevlucht te nemen tot Christus? Wie heeft het ons geleerd alle dingen schaamd en direct achter om de uitnemendheid van de kennis van Christus? En dan mogen we zeggen, dat heeft de Heere gedaan door de Heilige Geest. En dan gebruikt hij uiteraard een Bijbel als leerboek. Heere, maak uw wegen, zingen we dan, door uw woord en geest bekend. Bij de Heilige Geest denk je aan gemeenschap. Allereerst trouwens de gemeenschap tussen de Vader en de Zoon. De Heilige Geest vormt als het ware de band tussen de Vader en de Zoon. En wat is nu het wonder van genade? Dat die liefde, zo zei de Heere Jezus het zelf in zijn hoge priesterlijke gebed, je kan het vinden in Johannes 17, dat die liefde waarmee gij mij, o Vader, hebt lief gehad, in hen zij, en dan denkt hij aan de zijn, en ik in hen, dat zoals wij gemeenschap met elkaar hebben, zij gemeenschap met ons mogen hebben. En wie bewerkt dan die gemeenschap? Ja, dat had de Heere Jezus al gezegd. In Johannes 14 tot en met 16. De andere trooster, die zal u in alle waarheid leiden. Die geeft gemeenschap met God. Dan ga je naar het Oude Testament. Dan wordt er in het Oude Testament gesproken over verborgenheid. De verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen. Dat wil zeggen, een kind van God krijgt als het ware toegang tot Gods raad. En heel mooi staat er dan in onze berijming, Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. De Heilige Geest bewerkt verborgen omgang met God. Die bewerkt dat je de toegang tot de Vader zoekt door de Zoon. En dat je hem zo leert kennen. En dan wordt duidelijk, kennen van God heeft wel een beginpunt. En in het ene geval is die kennis aanvankelijk nog veel geringer dan in het andere geval. Maar zoals je mensen, door mensen om te gaan, beter leert kennen. Je kent hem al jaren. Zo leer je God ook kennen door de verborgen omgang met hem. En dan wordt opnieuw duidelijk hopelijk waarom het zo belangrijk is dat we die woorden ook als een appel opvatten. Dat we steeds gemeenschap met God zoeken. En dat wil ik iedereen aanraden. Genade is van het begin tot het eind Gods werk, maar dat sluit onze verantwoordelijkheid niet uit. Dat sluit het gebruik der middelen niet uit. We begrijpen toch allemaal wel, als ik zo zeg, dat is een heel geoefend kind van God, maar de Bijbel leest hij te hooi en te gras. En als hij er geen tijd voor heeft, dan slaat hij het gebed een keer over en verraffelt hij het af. Maar het is een heel geoefend kind van God, ja, dat zeggen we. Waar heb je het nou toch over, dominee? Hopelijk dat u dat zo toch wel aanvoelt. Een kind van God worden is alleen genade, maar hoe blijkt het? Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Hoe lees je dan de Bijbel, joh? Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En dan leer je dit en dan leer je dat. In de verborgen omgang met God, in gemeenschap met God, leren we God kennen. kennen. En dan geeft de Heilige Geest niet alleen gemeenschap met de Zoon en zo toegang tot de Vader, maar ook gemeenschap met elkaar. Wie gemeenschap met God krijgt, krijgt ook behoefte aan gemeenschap der heiligen. Ik haal de Newton aan, die heeft een gezang gemaakt. O Jezus, hoe vertrouwd en zoet klinkt mij uw naam in door. Maar hij heeft ook een bewerking in gezangvorm gemaakt van dit laatste vers van de tweede brief aan de Korinthe. En als het dan gaat over de Heilige Geest, dan zegt hij, die geeft ons gemeenschap met God al met elkaar. En in die gemeenschap een vreugde die de wereld ons nooit kon geven. Als de Heilige Geest ons geschonken wordt, dan komt er iets van de hemel op aarde. Dan komt er iets van de hemel in de ziel. Ik mag het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart ervaren. En dat kan dubbel ervaren worden in omgang met Gods kinderen. Zoete banden die mij binden aan des Heren, lieve volk. Wissen zij mijn hart te vrienden, hun taal mijn hart te tolken. Ach, hoe kan mijn hart vervoeren? Als dat volk aan mij verhaalt, waar gevallen zijn hun snoeren. En hun hart onbepaald. En de Heere werd verbonden. Hoe ze omhelst het Godes lam. Ter verzoening van hun zonde. Hoe hun Jezus het hart nam. We zijn de kinderen van een vader. Van hetzelfde huisgezin. Wij verstaan elkander. Wij bestaan elkander nader dan de band van de aardse min. Nou. Dat staat in een gezang van Groene Wegen. Gemeenschap met elkaar. En de Bijbel zelf gaat er natuurlijk helemaal bovenuit. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis of broeders samenwonen. Hoe krachtiger God in een gemeente werkt. Hoe meer dat het geval zal zijn. Dan neemt het getal der levende leden toe. En de levende leden gaan meer op Christus lijken. Er wordt gemeenschap der heiligen beoefend. En net als met gemeenschap met God, het is alles ten dele. En als het gaat om de heiligen, dat zeg ik er even bij, die schieten tekort. Een kind van God is nooit het eind van alle tegenspraak. Dat is ook goed om te beseffen. Onlangs is Dominic Tanis overleden, christelijk predikant. Ik heb hem vaak bezocht en die vertelde me. In de tijd dat hij in Apeldoorn studeerde, heeft hij vooral veel God aan de lessen van professor van der Meijden. En die kon zeggen, jongens, het kan zijn dat jullie straks in je gemeente een dienstmeisje, die had je toen nog, in een gezin tegenkomen. Mensen die iets rijker zijn natuurlijk, die hebben zo'n dienstmeisje. Zo was dat toen. En dat dat meisje er meer van weet dan wij met z'n allen bij elkaar. In bevindelijk opzicht dus. Wees dan niet te hoogmoedig, zei van der Meijden, om dat onder ogen te zien. Hij zei ook, zoek contact met geoefende kinderen van God. Ga aan hun voeten zitten om van hen te leren. Weet je wat ik eraan toevoegt? Laat het ze niet te veel merken. Want voel je er erg in hebt, word je dan hun dienaar. En dan gaat het ook mis, zei van der Meijden. Want hoeveel je van Gods kinderen kan leren, je moet nooit een dienaar worden van Gods kinderen, maar een dienaar van Christus en van het woord blijven. En dat vind ik naar twee kanten een mooi advies. Aan de ene kant zoek contact met kinderen van God, ook als predikant, moeten we hoe dan ook doen. Wij allemaal. Maar besef dat je ook de inzichten van Gods kinderen moet toetsen aan het woord van God, anders loop je vast. Als het ene kind van God dit zegt, het andere kind van God dat, hoe hebben we... Nou, ja, dat is toch de praktijk. Dat er hier op aarde verschil van inzicht is. En dan geldt, maak in uw woord, mijn gang en treden vast. Maar nog, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Dan zou ik hem met nadruk willen onderstrepen, alle. Niet meer. Ik ben een vriend en metgezel van sommigen die uw naam ontmoedig vrezen. Van de meesten die uw naam ontmoedig vrezen. Nee, ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van alle die uw naam ontmoedig vrezen. Maar hoe pik je die eruit? Zo vroeg ik aan de kazantmis. Ja, iemand kan zeggen dat hij een kind van God is en dat heel niet het geval is. En iemand kan zijn dat hij het niet zo kan bekijken. En dat wij het wel aan iemand zien. Hoe zie je dat dan? Uit de diepte roep ik tot u. En het zij verre van mij dat ik zal roem in het kruis. Dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. Waar je die taal hoort, heb je te maken met een kind van God. En ook iemand die in Gods wegen wil wandelen. Ik ben alweer een vreemdeling hier beneden. Laat u gewoon op reis me niet ontbreken. De Heilige Geest is allereerst de band tussen de Vader en de Zoon. Vervolgens, sinds de zondeval, geeft hij toegang tot de Vader door de middelaar Jezus Christus. De middelaar toegezegd onder de oude bedeling, geopenbaard onder de nieuwe bedeling. De Heilige Geest geeft gemeenschap met Gods kinderen, gemeenschap onder elkaar en geeft ook gemeenschap aan zichzelf. Mag je tot de Heilige Geest bidden? Nou, we bidden tot de Vader door de Zoon. Maar we bidden ook, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Nou, als we het boek Hooglied als een liefdeslied zien tussen Christus en zijn kerk, dan blijkt dat je ook tot de Heilige Geest mag bidden. Ontwaak, o noordenwind, en kom gij zuidenwind, en doorwaai men af. Dan bidden we, zend Heer uw licht en waarheid neder. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij aldeer. Dan voelen we ons aangewezen op de verlichtende, vernieuwende, vertroostende, soms ook vermanende werking van de Heilige Geest. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En dan eindigt de apostel Paulus zijn brief, zoals al zijn brieven, met het woord aan. Dat is feitelijk een Hebreeuws woord. En toen het Oude Testament in het Grieks vertaald werd, is dat een van de woorden geweest die onvertaald werd gelaten. Want amen betekent heel simpel, het is echt zo. Wij voelen het woord amen vaak zo aan, ja, het is nou klaar. Dan kan een gemeente het gevoel hebben, wanneer zegt een dominee nou eens amen, wanneer stopt hij nou eens een keer? Of een gebed, dat kan ook echt al lang duren, dat je blij bent, jongens. De man zegt amen. Het was ook hoog tijd ook. Dat kan helaas zo zijn. Maar het woord amen wil niet zeggen we zijn klaar. Als we een gebed met amen besluiten, geven we daarmee aan, Heere, u bent echt ons aller hulde waard. En we hebben ons hart voor u uitgestort. En dan weten we dat u boven bidden en denken hoort. Dat hoort de bedoeling te zijn van het woord amen. We spreken het vaak gedachteloos uit. Zo God het niet verhoedt, maar dat is de bedoeling. En als een dominee aan het eind van zijn preek amen zegt, dan bedoelt hij, mensen, jullie hebben de waarheid gehoord. Ik heb hier niet zomaar wat op de mouw zitten spelen. Zo besluit Paulus deze brief. Amen. Het is waar en het is zeker. En wat is dan de bedoeling? De Heer zij eeuwig lof. Psalm 89, 20ste vers bereikt. En elk zegt amen, amen. Geloven wil ook zeggen, op deze waarheid zeg ik met mijn hele hart ja en amen. Want al hetgeen uw mond aan mij heeft toegezegd, geeft aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Wel, dat geven de Heer. En dan denk ik aan wat ik meer dan eens een predikant in mijn jeugd heeft horen zeggen. Heb horen zeggen. Dan besprak hij deze dingen. En dan kwam hij aan het eind. En dan zei hij, voor zover we aan deze besproken zaken nog geen deel hebben, aan de genade van de Heer Jezus Christus, aan de liefde van God en aan de gemeenschap van de Heilige Geest, begin dan van nu af aan je lege handen tot God uit te strekken, opdat je door zijn genade ook aan deze zaken deel mag krijgen. Nou, dat zeg ik tegen alle die hier nog buiten staan. En als we er iets van weten, dat we smeken, Heere, geef dat ik er meer van mag leren. Tot roem van uw genade. Amen. Wij gaan zingen Psalm 97. En wel daarvan. Het zevende vers, 97 vers 7, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. 97, 7. Tenslotte van de avond zong het zevende vers, o Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer, drieëne God, u zij alle eer. De avond zong vers 7. dan heen in vrede en ontvangt de zegen van de drie-enige God die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.